Gemeente en gasten, welkom in deze dienst op de Dankdag. Een dankdagdienst is een mogelijkheid om je prioriteiten te heroverwegen. Een uur zonder reclame, een uur van zorgeloosheid, een uur van inefficiëntie, een uur van rust, verwachting en dankbaarheid. Een heilig uur. Voordat we beginnen, eerst nog namens de kerkraad. Het volgende morgenavond is er om 7:30 gebedsuur. Aanstaande zondag hoopt u in beide diensten professor Pils uit Oenen voor te gaan. En er is deze dienst 1 collecte en die is bestemd voor de kerk. Zullen we de Heere zoeken. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 92 en daarvan vers 2 en vers 3. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied, hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Vers 2 en ook vers 3 van Psalm 92. In gemeenschap met de kerk van de hervorming beleiden we ons geloof in de leiding, in de voorzienigheid van de Heere God. En dat doen we met de woorden van het Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 13. En daarna willen we met elkaar zingen psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 68 vers 10, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Deze woorden. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, niet aan zichzelf heeft overgelaten of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Toch is God niet de auteur van de zonde, nog heeft hij er schuld aan, want zijn macht en goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En wat hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Maar wij aanbidden in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat we leerlingen van Christus zijn, om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost wanneer wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren, Hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl Hij zo over alle schepselen heerst dat niet één haar van ons hoofd, want ze zijn alle geteld, ook niet één vogeltje op de aarde kan vallen zonder de wil van onze Vader. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat Hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs, die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Amen. Laten we de Heer bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest bij de opening van zijn woord. Heren in de hemel, de avond is gevallen over deze stad, over dit land. Wij zijn hier in uw huis bij elkaar gekomen om u de lof toe te brengen. Om u te danken voor gewas, voor arbeid, voor alles wat u ons het afgelopen seizoen hebt gegeven. Velen van ons hebben ook de afgelopen dag gewerkt, zijn vanuit hun werk hier gekomen. Velen hebben ook eerst met elkaar gegeten, hier in de kerk, en elkaar al ontmoet. En nu zijn wij hier in uw huis en mochten wij uw lof al zingen, mochten wij gelovend uw naam belijden, dat u niets aan het toeval overlaat en dat niets in ons leven buiten u omgaat. Heere God, wij bidden nu als we nu uw woord gaan openen, dat u zelf in ons midden bent met uw woord en met uw geest. Wil zelf tot ons spreken en ons leren dankbaar te zijn. Leer ons de dank naar u te uiten. Heere God, er kan ons zoveel in de weg zitten. We bidden u of u harde harten wilt verbreken. We bidden u, als we met zorgen en moeite de kerk binnengekomen zijn, of wij door alles heen, uw genade, uw liefde, uw licht mogen opmerken en mogen meezingen met de gemeente. En dan niet alleen maar met onze mond, maar tot ons hart, misschien wel tot onze eigen verwondering, vanavond gaat meezingen. Heere God, wij kunnen dat niet maken. Wij kunnen het elkaar niet geven. En daarom komen we bij u, als bedelaars, die weten waar het brood te vinden is, in uw woord, bij uw genadetroon. Heere God, u hebt beloofd dat u rijk wilt zegenen. En zo komen we u bidden, zegen de lezing, zegen de verkondiging van uw woord en maak ons dankbaar en geef ons dan woorden om iets van onze stamelende dank aan u terug te geven. Grote God, geef zo de vreugde om uw naam, geef dankbaarheid en blijdschap om wie u bent, om de gaven die u ons gegeven hebt. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Er zijn vanavond drie schriftlezingen. Eerst Genesis 9, vers 11 tot 13. Dan Prediker 2, 17 tot 26. En dat is ook de schrift waar we in de prediking vooral bij stilstaan. En daarna Johannes 6, vers 35 tot en met vers 40. Dus eerst Genesis 9, vers 11 tot 13. Noach maakt een altaar na de zondvloed en dan gaat de Heere God een belofte maken. Genesis 9 vers 11, het woord van de Heere luidt daar aldus. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u. En alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door, tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. En dan Prediker 2, 17 tot 26... Prediker 2, vers 17. Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. Ik haatte ook al mijn zwoegen, waarmee ik zwoegde onder de zon. Zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zijn zal. Want wie weet of die wijs zal zijn of dwaas. Toch zal hij beschikken over al mijn zwoegen, waarmee ik, zij het met wijsheid, heb gezwoegd onder de zon. Ook dat is vluchtig. Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiet, hij moet die als zijn deel overgeven aan een mens die er niet voor gezwoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Ja, wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Wie eet en wie geniet er immers meer van dan ikzelf? Want hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. Om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig. En najagen van wind. En dan Johannes 6, vers 35 tot 40. Johannes 6, vers 35. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Tot zover het woord van de Heere voor deze avond. Tekst is Prediker 2, vers 24. Prediker 2, vers 24. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. U mag nu eerst nog de Heere dienen met uw gaven. Er is één collecte en die is bestemd voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. En dan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 127 en daarvan vers 1 en vers 2. Vergeefs, opbouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien, gezwoegd, gezweet, o arbeidslien, zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. En dan vers 2, God geeft het hoe een ander schraapt, dus anderen schrapen hun rijkdom bij elkaar, maar God geeft het hoe een ander schraapt die hij bemint als in de slaap. Dus God geeft het in tegenstelling tot de mensen die schrapen aan zijn beminden in de slaap. Vers 1 en vers 2 van Psalm 127 na de collecte als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging zingen we Psalm 103, vers 3, 8 en 9. Psalm 103, vers 3, 8 en 9 na de preek. Gemeente des Heren, het is vandaag dankdag. Wij danken in onze psalmen en gebeden de Heere God voor gewas en arbeid. En wie zijn leven van het afgelopen jaar nagaat, bedenkt, beseft hoogstwaarschijnlijk dat we veel hebben om voor te danken. Persoonlijk, maar ook als gemeente. En daarom is het goed dat we hier zijn om het ook tegen de Heere te zeggen. Om hem te danken voor wie hij is en wat hij persoonlijk als gemeente, als land aan ons heeft gegeven. En toch, wellicht zijn er hier die maar moeilijk dankbaar kunnen zijn. Je doet je best om je zegeningen te tellen. En je kunt ze ook wel aanwijzen, die zegeningen. Maar er zijn donkere wolken boven je leven uit het verleden. Of donkere wolken over de toekomst. Of donkere wolken van het heden. Donkere wolken van ziekte, zorg of schuld. En die belemmeren echte dankbaarheid. Die belemmeren een diep beleefd gevoel van geluk. Dat het goed is. En weer anderen hebben misschien de verwarrende ervaring dat je eigenlijk helemaal niet van die grote zorgen hebt. Geen dikke wolken boven je leven. Alleen de dagelijkse stress in je gezin, van je tentamens, op je werk, deadlines of het meest perfecte vakantiehuis dat je wilt regelen. Eigenlijk valt het allemaal wel mee. Heb je heel veel. En toch is het lastig om dankdag met heel je wezen te vieren. Waarom? Je bent blij, je weet dat je blij moet zijn. Alles wat je had, je begeert. Maar er zit te veel ruis op de lijn. Vanmiddag of vanavond willen we luisteren naar de prediker. Die iets vertelt van zijn leven. En dat leven evalueert. En dan iets ontdekt. Hij ontdekt dat geluk alleen ontvangen wordt uit Gods hand. Dat is het thema. Geluk ontvangen we alleen uit Gods hand. Ik zag van de week Ruben van Zwieten, predikant op de Amsterdamse Zuidas. Die was bij de Wereld Draait Door. En die man die begeleidt een hele hoop CEO's die daar in die Amsterdamse zakenwereld belangrijke plekken hebben. En hij wou daar een kerk beginnen. En er werd aan hem gevraagd, ja, hoe doe je dat dan? Hoe krijg je dan die vlotte mensen die alles hebben de kerk in? En toen zei hij, nou, toen heb ik gewoon de CEO van Ahold uitgenodigd. En als de hoge baas er is en vertelt hoe die succes heeft bereikt, ja, dan heb je zo een zaal vol. Nou, wij luisteren vanavond niet naar de CEO van Ahold, maar wij luisteren naar de prediker die zich voorstelt als koning, als zoon van David. Iemand die dus in zijn leven heel veel heeft meegemaakt, want hij kijkt terug op dat leven. Iemand die ook in zijn leven ontzettend veel heeft bereikt. En hij vertelt in dit hoofdstuk, vers 1 en 2, dat hij een onderzoek instelt. Ik zei in mijn hart, kom toch. Ik zal u op de proef stellen. Dat is zichzelf. Ik zal u op de proef stellen met blijdschap en zie daarom het goede aan. Ik wil weten, wat is nou echt blij zijn? Wat is nou echt het goede? En dan doet hij dat in twee stapjes. In het eerste deel van dit hoofdstuk vraagt hij zich af of zijn rijkdom, zijn fortuin, dat hij in de loop van zijn koningschap heeft vergaard, hem geluk heeft gebracht. En dat doet hij in vers 4 tot 10, een machtig gedicht. Ik heb voor mezelf grootse dingen tot stand gebracht. Ik bouwde mijn huizen, ik plantte mijn wijngaarden, ik legde mijn tuinen en boomgaarden aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen. Ik legde mijn waterbekkens aan om daaruit een bos met jonge bomen te bevochtigen. Ik verwierf slaven, slavinnen en de in huis geboren kinderen behoorden mij toe. Ook had ik grote kudde runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ik vergaarde mij zilver en goud, kostbaarheden van koningen en gewesten. Ik zorgde voor zangers en zangeressen en de genoegens van de mensenkinderen genot in overvloed. Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Nou, dat is nogal niet niks. Als je zeg maar terugkijkend op Dankdag het afgelopen seizoen doorneemt en dan dit gedicht kunt schrijven. Daar kun je blij mee zijn. En dat is die ook. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Maar dan trekt hij een conclusie. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden, op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon. Zie, het was alles vluchtig. Het is mooi, je kunt dingen bouwen, maar uiteindelijk moet je ze ook weer achter je laten. Het heeft hem uiteindelijk geen voordeel gebracht. Laten we dat even goed onthouden. Er is hier een koning die ontzettend veel heeft bereikt. Ja, hij vertelt het ons. Maar hij zegt daarna, ja, als ik eerlijk ben, het was als het rennen achter een windvlaag, lucht. Het heeft me uiteindelijk geen echt voordeel opgeleverd. Maar goed, dertigers in de stad, zoals velen van jullie zijn, waren al helemaal niet zo van bezit. Wij zijn van de deeleconomie, van creatieve start-ups die weten niet beter dan dat we geen pensioenzekerheid hebben. En dan, als je tot die categorie behoort, is dat tweede deel van het hoofdstuk razend interessant. Want daar gaat hij het niet hebben over bezit, maar over creativiteit. Of, in de taal van de Herziene Statenvertaling, over wijsheid. Hij verkiest wijsheid boven dwaasheid. Vers 12. Daarna richtte ik mijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. En vers 13. Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid. Maar hij gaat letten op de toekomst. Hij heeft met zijn creatieve start-up, dat is uitgegroeid tot een compleet koninkrijk en allerlei andere bedrijven, allerlei andere landen die hem gehoorzaam moeten zijn. Ja, hij is nu aan het eind van zijn leven en hij moet het overdoen aan een ander. Ik haatte ook al mijn zwoegen waarmee ik zwoegde onder de zon. Zwoegen dat ik zou moeten overlaten aan de mens die er na mij zal zijn. Want die mens die na mij zal komen, ja, wie weet of die wijs zal zijn of dwaas. Maar hij zal beschikken over al mijn zwoegen. Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen. Want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiet? Ik kan wel zeggen dat ik met wijsheid, met kennis en bekwaamheid heb gewerkt. Maar ik moet die als mijn deel, vers 21, overgeven aan een mens die er niet voor gezwoegd heeft. Iemand die er niks voor gedaan heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Het is alsof je een manager van een groot bedrijf hoort praten. Je bouwt een bedrijf op, maar er komt een moment dat je het aan anderen moet overdoen. En dan? Je kunt niet over je graf heen regeren. Maar wat voor kerel of wat voor vrouw zet jouw werk voort? Het kan goed gaan, maar een knoeier kan heel jouw mooi opgebouwde werk, al jouw creativiteit, in een paar jaar afbreken. Het gevoel van vers 20 is denk ik geen wonder. Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Het is onbekend wie zijn bedrijf overneemt en degene die het overneemt heeft er ook nog eens niks voor hoeven doen. Ja, dat kan niet goed gaan. Iedereen die een bedrijf heeft, denkt hier volgens mij wel eens over na. Maar ook wie wel eens van baan gewisseld is, kent dat relativerende gevoel. Je hebt een paar jaar al je energie, al je denkkracht, al je creativiteit in je werk gestopt. Maar dan stap je over naar een nieuwe baan en in no time, in een paar maanden, ligt dat hele oude bedrijf achter je. En je hebt er niks meer mee. Heb je nou daar al die jaren je aandacht, je creativiteit, alles voor gegeven? Als je overstapt naar een nieuwe baan, dan ken je dat gevoel van die prediker die zegt, ja, uiteindelijk is het best wel heel erg relatief. En dan zegt hij, ja, kijk, ik had dus rijkdom, ik had creativiteit. Maar als ik nou een conclusie moet trekken, dan heb ik wel heel vaak 's nachts wakker gelegen, vers 23. Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet, zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Herkenbaar, denk ik, hè? Best wel wat verdiend. Eindelijk een huis in Utrecht kunnen huren of kopen. Creativiteit, je verstand gebruikt op je werk, een uitdagende baan noemen we dat. En toch heb je nachten waarin je ineens een uur wakker ligt. Waar komt het vandaan? Ik kan er niet echt een vinger op leggen. Maar het gebeurt wel. Je hebt niet echt rust meer. Het blijft maar doorgaan. In je hoofd, in de stad, op je telefoon. Zelfs in de nacht komt mijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Wat ontdekte hij? Hij zat in de modus van het bezit, van het hebben. Vers 10, het einde van dat gedicht. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel. Mijn deel. Het stukje van deze wereld waarvan ik kon zeggen van mij. Mijn deel. Dat hebt u, dat heb ik, dat heb jij allemaal. Uw deel. En vers 21 doet hij het nog een keer, dan gaat het dus over die wijsheid, over die creativiteit. Want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiedt, hij moet die als zijn deel overgeven aan een mens. Dus je hebt met je creativiteit, met je wijsheid een bedrijf, een land opgebouwd. Het was jouw deel. Maar je moet het uit handen geven. Hij constateert, als hij eerlijk is, ik zat in de modus van het bezit, van geld en van creativiteit. Dat waren mijn dingetjes, daarmee kon ik aan de slag. En eerlijk is eerlijk, dat geeft hem geen diepe blijdschap. De prediker ontdekt dat hij sterfelijk is. En dat hij zijn bezit kwijtraakt en zijn creativiteit moet achterlaten. Bouwen aan je eigen voorspoed en je eigen wijsheid, je eigen creativiteit vanuit de houding van het hebben, vanuit de modus van het bezit, maakt je uiteindelijk niet gelukkig. Het menselijke bestaan met al dat moois en met al die creativiteit krijgt uiteindelijk het stempel nood. Niet geluk, maar nood. Ik weet niet waar u zit, waar jij zit in je leven, Hoe je zit met geluk, hoe je zit met bezit en met creativiteit. Maar ik wil aan u en aan jou vragen, kun je dit meemaken? Wat prediker op zijn oude dag, terugkijkend op dat machtige imperium van hem, aan ons voorhoudt. Ik zat in de modus van het bezit, zegt hij, en het heeft me uiteindelijk geen geluk gebracht. Ik kan alleen maar het stempel nood erop zetten. Het kan zijn dat je zegt, nou, ik vind het een beetje zwaar. Ik ben hier bij Dankdag, ik ben Heere God dankbaar voor wat u me gegeven heeft, ik heb keihard gewerkt, ik ben blij en ik ben dankbaar. Maar om nou te zeggen nood, om nou te zeggen, ja, tuurlijk, sterfelijk, maar om nou te zeggen lucht en leegte. Wil u nog even meekijken naar vers 26? God geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Aan de zondaar. En dat is hier niet zozeer degene die allerlei slechte dingen doet, maar degene die niet luistert naar de wijsheid van God. Aan de zondaar echter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. God geeft aan de goddeloze, aan de zondaar, de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. Als je niet wilt luisteren naar die prediker, als je niet wilt luisteren naar Gods wijsheid, zegt God, nou ga rustig gang. Ga lekker verzamelen en ga vergaren. Nou, als jij denkt dat je daar gelukkig van wordt. Aan de zondaar echter geeft hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren. Om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Besef, het is niet zozeer dat God nou zegt, joh, ga jij lekker verzamelen, uiteindelijk pak ik het wel van je af. En alsof God uit is op een pesterijtje. Maar de Heere God zegt, joh, zou je nou gewoon kunnen beseffen dat je wel lekker je hele leven kunt vergaren en bezitten, maar dat je het uiteindelijk aan iemand anders moet overdoen. Dat je het niet kunt meenemen in je kist. Dus, conclusie, dan is je leven toch vluchtig en het najagen van wind. Nou, dat is wel een vrij heftige conclusie. Je leven van vergaren, het leven in de modus van bezit, is een leven van vluchtigheid en van wind. Koning streefde naar winst, maar hij ontdekt dat hij sterfelijk is. En toen kwam zijn streven als wind openbaar. En toch is er geluk, toch is er het goede. Vers 24, is het dan niet goed? Daar komt dat woord uit vers 1 en 2 weer terug. Is het dan niet goed? Er is toch wel iets goed? Ja, er is iets goed. Is het dan niet goed voor de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten? Moet even goed naar die tekst kijken. Want je zou kunnen zeggen dat hij zegt, nou ja, oké. Ik heb hard gewerkt, ik heb een hoop verdiend, dat kan ik uiteindelijk niet meenemen. Ik ben creatief geweest, ik heb mijn best gedaan, ik heb al mijn wijsheid gebruikt. Maar ja, iemand anders neemt het over, daar heb ik ook niks aan. Wat blijft er over? Een lekker wijntje, een stukje kaas. Dat je denkt, nou ja, ik red de wereld ook niet. En mijn leven is gewoon een puinhoop. Maar op een mooie dag, met een glaasje wijn en een aardig meisje en een stukje kaas, dan hebben we dat toch. Dat kleine geluk. Kunnen we ons daar dan op terugtrekken? Die wereld die staat in brand en er gebeurt van alles. Daar kunnen we niet zoveel aan mee doen. Maar we trekken ons terug op ons eigen geluk. Nee, zelfs dat, ook dit heb ik gezien. Het komt uit de hand van God. Er gebeurt iets heel geks. Ineens komt het woordje God om de hoek. Was het hele hoofdstuk nog niet gebeurd. Hij was aan het vergaderen. Hij was aan het verzamelen. Hij was aan het creatief bezig zijn. Ineens gaat het over drinken, eten. En dan zegt hij, dit heb ik gezien, het komt uit de hand van God. Dat, Dat kleine waar je dan op kunt terugtrekken en waarvan je kunt zeggen, oké, laat die wereld de wereld, laat de rijkdom, ik heb toch mijn wijntje en mijn kaasje. Daarvan zegt hij, ja, daarvan kun je genieten. Maar pas als je beseft dat ook dat een geschenk van God is. Dat kleine, eten, drinken en je ziel het goede laten genieten. Genieten van de dingen die je meemaakt. Het komt uit de hand van God. Dus zelfs als je je terugtrekt op dat kleine genieten, moet je leren, dat kan ik alleen genieten als een gave van God. En daar begint iets te glanzen, daar begint iets te gloren. Op het moment dat dat woord God valt, valt ook het woord goed. In die werkelijkheid van God is er iets goeds, is er iets van geluk, is er iets van genade, gave. Dan kantelt aan het einde van het hoofdstuk, aan het einde van die evaluatie, het beeld. Wijsheid, weten en vreugde zijn niet als winst van je eigen inzet te verkrijgen, maar alleen als een gave van God te ontvangen. Nog een keer naar vers 24. Want als we nou dat vraagteken weglaten, en dat woordje dan, wat schuin gedrukt staat, ook weglaten, vraagteken staat er niet in het Hebreeuws. Dat woordje dan staat er ook niet. Dan staat er, het is niet goed in de mens dat hij eet en drinkt en zichzelf in zijn zwoegen het goede laat genieten. Of, zoals een Duitse vertaling het heeft, niet in de mens rust het geluk, het goede, niet in de mens rust het geluk wanneer hij eet en drinkt en zijn ziel het goede laat zien bij zijn werk. Veel meer heb ik zelf gezien dat dit uit de hand van God voortkomt. Dat lijkt nou een hele grote wijziging, maar dat is het eigenlijk in het Hebreeuws helemaal niet. Want dan laat je het vraagteken weg, en in plaats van een vragende zin, maak je er een stelling van. Niet in de mens rust het geluk wanneer hij eet en drinkt en zijn ziel het goede laat zien bij zijn werk. Veel meer heb ik zelf gezien dat het uit de hand van God voortkomt. Het is dus niet, nou ja, dan heb je dat nog. Het punt is dat je dat kleine genieten ontvangt. Het is dus niet, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Die conclusie zou je kunnen trekken uit dit hoofdstuk. Nou ja, uiteindelijk gaan we toch allemaal dood. Laat ons dan eten en drinken en vrolijk zijn. Maar die conclusie trekt hij niet. Aan het einde van dat best wel bittere verhaal komt ineens de werkelijkheid van God binnendringen. En dat is een wonder. Want je kunt, als je eerlijk wordt over je eigen leven, cynisch worden. En dan zeggen, nou ja, laten we nog een fles opentrekken. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven we. Maar dat staat hier niet. Waar de genade van God je leven binnendringt, waar het licht van God begint te stralen in je leven, daar komt ineens het woordje goed en gelukkig in je hart omhoog. Want hij zegt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want God geeft het. Als je dus zelf het goede, als je zelf het geluk moet verwerven, kom je er niet. Er is niets goeds in de mens. Maar geluk, het goede, komt uit de hand van God. God is de God van hemel en aarde. En hij schenkt gaven, eten, drinken, werk. Moet je dat dan zien als een toegift? Dat je denkt, nou ja, ik moet dus alles loslaten. Ik kan dus niet vanuit de modus van het hebben, maar ik moet in de modus van het ontvangen. Dan heb ik dus niks op deze aarde waar ik mijn stempel op kan zetten. Er is niks in deze wereld waarvan ik kan zeggen mijn deel. Ik ontvang dus alles van God. Dus ik moet mijn handen ophouden als een bedelaar en dan moet ik dankbaar zijn als God er iets instopt. Een beetje een cynisch beeld van God. Je kunt wel je best doen, maar uiteindelijk is het toch niks van jou. God is de baas. En misschien stopt hij je iets toe en misschien ook niet. Die conclusie zou je kunnen trekken. Ik zeg, nou, bezit heb je niks aan, creativiteit heb je niks aan. Uiteindelijk ga je sterven en dan moet je overdoen aan je opvolger. Maar het goede komt uit Gods hand. Als jij geniet van je wijntje, nou, dan geeft God jou een goede dag. Dat is leuk, ben je blij mee. Maar de volgende dag gebeurt er iets heftigs. Wat is dat voor God? Nee, we moeten diepen. Daar hebben we die geschiedenis van Noach voor nodig. Het geluk dat de mens zoekt, brengt hem naar een werkelijkheid waar het woord God naar verwijst. En dat wordt een vorm van genieten genoemd. Kijk naar Noach. God sluit met Noach een verbond. En hij toont dat hij een voorzienige God is. Dat hij een zorgende God is. Wat betekent dat? God voorziet Noach van een wereld. Hij voorziet het mensenkind dat tegen de elementen van deze wereld niet is opgewassen van een wereld. En van die machteloosheid is Noach doordrongen. Want hij heeft de elementen gezien van het water dat dagen, dat wekenlang tegen zijn ark aansloeg. En alles verpletterde. En als hij straks gaat bouwen, als hij een spa in de grond steekt, komt hij alleen maar botten en skeletten tegen. Van al die mensen die er niet meer zijn. Als er één van de machteloosheid van de mens is doordrongen, is het Noach. En daarom wil hij een offer brengen. En dan komt God. En God belooft een regenboog. Noach, jij mag hier wonen. Zo profeteert Gods voorzienigheid van de vergeving van de zonde. God heeft toch de mens niet vernietigd in de zondvloed. God heeft geduld voor Noach en zijn geslacht. Dat is de werkelijkheid. Er wordt een ruimte geschapen tussen geboorte en dood. Waar wij, als we die eerste hoofdstukken van Genesis tot ons door laten dringen, na onze geboorte zouden moeten sterven, maakt God ruimte. God is een voorzienig God. De wereld is de ruimte waarop Noach mag leven. Het oordeel wordt uitgesteld. Een ruimte waar de mensen leven en werken mogen in de dagen die God hun geeft. Het leven is een onverdiend geschenk van God. Niet iets waar we recht op hebben. Het kale er zijn is genade, omdat we zelf er alleen een potje van maken. Die voorzienigheid van God spreekt van vergeving en van het geduld van God. Hij geeft aan Noach de regenboog en de wereld om uit de zonde tot geloof te komen. Noach staat tussen Adam en Abraham in. Tussen de vader van de zonde en de vader van de belofte. De wereld is de ruimte waarop je tot geloof mag komen. Dat is waarom God aan Noach het verbond geeft. Niet om rijk te worden, niet om creatief te zijn, maar om van Adam bij Abraham terecht te komen. Om van de zonde bij het vertrouwen op God terecht te komen. Daarom geeft God ruimte en stelt hij het oordeel over ons leven uit. Wij zijn dankbaar als we voedsel en een dak boven ons hoofd hebben. We vragen op deze dankdag niet om rijkdom en we bidden om voor armoede te bewaard te blijven. Dankdag. Dat is niet de algemene politieke beschouwingen van de Heere God. Waarop wij terugkijken en dan in ons dankgebed tegen God zeggen, nou Heere God, u hebt het op een heel aantal terreinen heel goed gedaan. Daar willen we u dank u wel voor zeggen. Maar er zijn ook een aantal gebieden van ons leven waar we niet helemaal snappen wat u nou het afgelopen seizoen hebt gedaan. En daar willen we voor bidden. We willen graag dat u het komende jaar deze dingen anders doet. Dat is vaak wel de houding die we innemen. Wij evalueren het handelen van God over het afgelopen seizoen. En we danken voor wat goed ging. En dat noemen we dan zegen. En we bidden om wat we niet begrijpen of waar we het niet mee eens zijn. En dat noemen we dan een raadsel. Noach krijgt de ruimte om op aarde te leven en de aarde te bebouwen. Noach weet dat hij is gered van het oordeel. Dat hij ruimte krijgt om te leren vertrouwen op God. Wij hebben deze aarde. Wij hebben voedsel en een dak boven ons hoofd. Om te leren vertrouwen op de God van hemel en aarde. Het leven heeft geen andere zin dan dat wij van Adam tot Christus komen. Zo zegt Koopmans in de oorlog. God spaart ons in het leven, opdat wij in deze wereld Christus geloven en belijden zullen. Het is niet voor niks dat als de Heer Jezus gaat sterven, hij tegen zijn kerk zegt, ik wil dat jullie gaan eten en drinken. Steeds als je bij elkaar komt, eten en drinken en dan denken aan mij. Want ik ben het brood des levens. Of, zoals Paulus er zegt, hij is de gave van God. Ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wij zijn op deze wereld. God geeft ons de ruimte om te leven. Waarom? Waarom stelt hij het oordeel over uw, jouw en mijn leven uit? Zodat wij zouden komen van Adam bij Jezus Christus. Want hij is de gave van God. Wij mogen hem eten en drinken. Wij mogen hem genieten. Hij schenkt ons het geluk. Hij is het goede. En vanuit hem krijgen wij de ruimte om er te zijn. Te zijn voor hem. Dat is dus geen cynische God. Dat is een God die ons het leven geeft. Maar er is dus geen God van de kerk die ons de zonde vergeeft en zorgt dat de hemelpoort voor ons openstaat. De God van de zondag en de God van door de week die wij nodig hebben voor ons werk en voor andere dingen. Nee, er is één en dezelfde God die één gave geeft, Jezus. En vanuit die gave mogen wij ons plekje innemen op deze wereld. Wij maken het zo vaak andersom. Wij hebben een plekje op deze wereld. Dat is ons deel. En op dat plekje in de wereld willen wij Jezus aanbidden. God zegt, ik geef je deze wereld. Want ik gun jou licht en leven. Ik gun jou geluk. Ik wil dat jij komt van Adam bij Jezus. En als jij bij Jezus komt, dan mag je achter hem aan de aarde bebouwen en bewaren. Wij eten en wij drinken in de kerk en elke dag. En denken aan hem die ons leven wilde leven, ons oordeel droeg en door het oordeel heen de dood overwon. Wij gedenken en wij danken een levende Jezus die onze sterfelijkheid heeft weggedragen, het levende brood, zodat wij eeuwig zouden leven met hem, nu op deze aarde, de aarde gebruiken zoals hij het heeft bedoeld. Zijn we dan ineens van dankdag voor gewas, beland bij een dankdag voor vergeving en eeuwig leven. Nee, die het leven leert aanvaarden als een gift. En niet meer als iets wat je bezit. Die het leven leert aanvaarden als een geschenk van God. Die het drinken en het eten en de vreugde zelfs in je werk leert aanvaarden als wat God ons geeft aan ruimte. Ziet Gods gave en genade telkens oplichten. Te midden van zorgen, te midden van drukte. Het is niet meer mijn leven dat God een gouden randje moet geven, maar het leven van Jezus. Want Hij leefde voor mij en ik mag zijn leven uitleven. Wij leven uit de gave van God, Jezus Christus, en leren ons aardse leven als gave van Hem verstaan. En dan gaan we van die gave delen. Het is tot slot 1934. Een jaar eerder is Hitler aan de macht gekomen. En hij noemt zich de Führer. De Duitse kerken hebben zich verenigd tot de Duitse christen. En zij steunen het regime. En dan zijn er een aantal kerken, de bekennende kirchen, die maken een geloofsbelijdenis, de verklaring van Barmen. En het tweede artikel van die geloofsbelijdenis luidt als volgt. Jezus Christus is voor ons door God gemaakt tot wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. 1 Korinthe 1 vers 30. Toelichting. Zoals Jezus Christus de toezegging door God is van de vergeving van al onze zonden, zo is Hij ook even volstrekt Gods krachtige aanspraak op ons hele leven. Door Hem ontvangen wij blijde bevrijding uit de goddeloze bindingen van deze wereld. Geld, creativiteit. Tot een vrije en dankbare dienst aan zijn schepselen. Dat is de stelling. Hij, Jezus Christus, is Gods krachtige aanspraak op ons hele leven. En dan de verwerping van de dwaling. Wij verwerpen de valse leer, als zouden er gebieden in ons leven zijn waar wij niet Jezus Christus, maar andere heren zouden toebehoren. Gebieden waar wij de rechtvaardiging en heiliging door Hem niet nodig hebben. Wij verwerpen de valse leer, als zouden er gebieden in ons leven zijn waar wij niet Jezus Christus, maar andere heren zouden toebehoren. Kunt u dat terugvertalen in het Duits? Waar wij niet Jezus Christus, maar andere heren, andere Führer zouden toebehoren. Een direct verwerpen van de dwaling van het grootste deel van de kerk in Duitsland, die zei, er is een Führer van Duitsland en die steunen wij politiek. En er is een Führer van de kerk, dat is Jezus. Maar er was een heel klein stukje van de kerk dat zei, Jezus Christus is onze enige Führer. Gemeente, rijkdom kan een Führer zijn. Creativiteit kan ook een Führer zijn. En daarnaast Führer Jezus. En hier vanavond in de kerk dank je dan dat Jezus ervoor gezorgd heeft dat die anderen in je leven het afgelopen jaar het goed gedaan hebben. Dat is heidendom. Dat is achter wind aanrennen. Wij verwerpen de valse leer, als zouden er gebieden in ons leven zijn waar wij niet Jezus Christus, maar andere heren zouden toebehoren. Want hij is de even volstrekte krachtige aanspraak op ons hele leven. En het zou wel eens heel goed kunnen zijn dat het in onze tijd net zo moeilijk is om dat te belijden, dat Jezus aanspraak heeft op ons hele leven, als in 1934. Het zou wel eens kunnen zijn dat het in 2018 net zo moeilijk is om de dwaling in je eigen hart en in de cultuur om ons heen te verwerpen, dat er andere heren naast Jezus zijn. Maar wie door genade het geloof ontvangt om het leven, om de aarde, om je werk en het dak boven je hoofd te ontvangen als een gave van God, die mag weten: ik ren niet achter lucht aan, maar ik geniet van het geluk dat Jezus heet. Amen. Laten we danken. God van wijsheid en liefde, oorsprong en gever van alle goede dingen, wij danken u voor al uw zegeningen en voor uw voortdurende zorg voor heel uw schepping. Wij belijden u als schuld dat wij de aardse dingen meer lief hebben dan uw eeuwig koninkrijk. En wij bidden u, vergeef ons onze zonden van wereldsgezindheid en zelfzucht en angst en ongeloof. Leer ons u te danken voor wat gij in uw goedheid geeft en evenzeer voor wat gij in uw wijsheid ons onthoudt. En maak ons bereid en gehoorzaam voor uw aangezicht te leven in voorspoed en tegenspoed. En laat niets van het onze niet van u zijn. Wij danken u voor uw voortdurende zorg voor heel uw schepping. En wij bidden u om uw zorg over zoveel bebouwers van het land, van deze aarde, die zuchten onder de gevolgen van de droogte van dit jaar. Een droogte die nog maar voortduurt. Heere, geef regen. Geef zegen. En bewaar ons voor die enorme voedselverspilling. Heere, wij loven u om het geschenk van ons leven. Om het geschenk van kinderen die geboren werden in het midden van de gemeente. Om jongeren die belijdenis van hun geloof wilden afleggen. Om uw hand op ons, die ons leidt. Om uw liefde in ons, die ons draagt. Om de bescherming waarmee gij ons omringt. Wij danken u voor onze vrienden. Wij danken u voor broeders en zusters in de gemeente. Wij danken u voor ambtsdragers, ook veel nieuwe ambtsdragers. We danken u voor leiding van clubs en verenigingen, kosters, organisten en allen die hun gaven inzetten in uw kerk. Wij danken u die de afgelopen 7 weken met ons wilde optrekken en met zijn volle inzet zijn gaven heeft gebruikt voor onze gemeente. Zegen hem op de weg die u hem wijst. Wij danken u dat wij niet kerk zijn op onszelf, maar samen met zoveel broeders en zusters in de stad en wereldwijd. Wij bidden u voor de kerk die wordt vervolgd. Geef hen uw wijsheid, uw liefde. Wij danken u dat Asia Bibi mocht worden vrijgesproken. Wij bidden u tegelijk voor haar vrijlating, voor haar veiligheid. Wees bij haar en de haren. Wij danken u dat wij van onze rijkdom deze dag mochten geven aan de kerk, mochten inzamelen voor de voedselbank. Wij danken u dat we als gemeente voor deze dienst met elkaar mochten eten. Wij danken u voor ons dagelijks werk, voor alle blijde vooruitzichten en kostbare herinneringen, voor de vreugden die ons verkwikken en voor de beproevingen die ons leren om op u te vertrouwen. Heren, in een moment van stilte willen we de dank aan u voorleggen die een ander voor ons niet kan zeggen of die te dicht bij ons eigen hart ligt. Heere God, wij zegenen u boven alles om Jezus Christus, uw Zoon, Onze Heere, wij zegenen U om de levende tegenwoordigheid van uw geest, om uw kerk, het lichaam van Christus, om de bediening van woord en sacrament en om al de tekenen van uw genade. In onze zwakheid zijt gij onze kracht, in onze duisternis licht, in ons verdriet troost en vrede. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Psalm 145, vers 3. Ga dan heen in vrede onder de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.